Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Swiss moedigt de voltooiing van CPAP-bespreking aan. Zwitserse ambassadeur voor Indonesië, Yvonne Bouwman, moedigt de voltooiing van CPAP-bespreking aan. Dit zal de economische samenwerking tussen beide landen toenemen. Yvonne Bouwman zei op woensdag 1 augustus in Jakarta dat Swiss nu op de derde plaats van Europese landen met de grootste investering in Indonesië is. Namelijk de CPAP-bespreking. Dat heeft een beetje aanmoediging nodig, dan kunnen we de economische samenwerking in Indonesië verder toenemen. Verder noemde Yvonne Bouwman dat Indonesië een belangrijke collega van Swiss is. Indonesië heeft een belangrijke rol in de regio en ook internationale wereld, met het grootste moslimbevolking en een goede democratisch systeem. Ze voegde eraan toe dat toen beide landen een 4-jarige samenwerking overeenkomst ondertekenden, die op de ontwikkeling van beroeponderwijs en opleiding in Indonesië richt. Yvonne Bouwman engageert zich ook om de komst van toeristen uit Zwitserland te blijven verhogen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Diaspora Indonesië en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondertekenen de tweelingstad memorandum van overeenstemming. Diaspora Indonesië en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondertekenen de tweelingstad memorandum van overeenstemming. Businessraads van Diaspora Indonesië ondertekenden een memorandum van overeenstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken om de verhoging van provinciale samenwerking of tweelingstad te faciliteren. Antara rapporteerde dat de memorandum van overeenstemming ondertekening tussen de regionale directeur van Diaspora Indonesië Australië Businessraad Astrid Vessel en het hoofd van samenwerking facilitering van het ministerie van Binnenlandse Zaken, secretaris-generaal Nelson Simanjuntak, op woensdag in Jakarta plaatsvonden. In haar persbericht legde Astrid Vessel uit dat de verhoging van tweelingstaat samenwerking beide gebieden zal profiteren. Volgens haar zal deze samenwerking de toeristische sector groei van beide landen aanmoedigen, dus een nieuwe banen kan maken. Zij voegde eraan toe dat dit programma de mensen in beide regio's ook kan helpen bij het vinden van de ideale zakenpartners en het openen van nieuwe zakelijke en investeringmogelijkheden. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesische ambassade in Moskou houdt opnieuw het festival Indonesia. Indonesische ambassade in Moskou, Rusia, houdt opnieuw voor de derde keer het festival Indonesia, die op 3 tot en met 5 augustus in Krasnaya Presnya Tuin zal plaatsvinden. Het eerste secretaris voor informatie, sociale en culturele zaken van Indonesische ambassade in Moskou, Anjay Diana, zei dat het festival Indonesia een promotieplaats voor Indonesische handels, investering en kunst en cultuur als een deel van Indonesische economische diplomatie. De thema van dit jaar is Wonderful Indonesia, Explore Our Regions. Dit festival zal Indonesische aanbevolende producten presenteren, namelijk koffie, kledingen, accessoires en palmolie, Indonesische culinair en ambachten. Jaidiana noemde dat de bezoekerstarget 120.000 mensen is. Ondertussen hoopte de Indonesische ambassadeur voor Russische Federatie en Belarus Republiek dat dit evenement de samenwerking tussen beide landen zal toenemen. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Chinese consulaat-generaal waardeert de buitenlandse toeristenbehandeling na de aardbeving in Lombok. Chinese consulaat-generaal in Bali waardeert de Indonesische regering in de buitenlandse toeristen die op de top van Rinjani Berg vastzitten, redding en behandelingpogingen toen de aardbeving in Lombok gebeurde. Chinese consulaat-generaal Ko Hao Tong zei op woensdag in Jakarta dat 16 Chinese toeristen en meer dan 1000 andere beklimmers zijn geëvacueerd naar een veilige plek door een lokaal gezamenlijk team. Antara schreef dat Ko Hao Tong noemde: sommige klimmers zijn nog steeds in Lombok en sommigen zullen over een paar dagen naar huis gaan. Ze krijgen een goede afhandeling en nu zijn ze in de goede omstandigheden. Ko Hao Tong gaf toe, ondanks dat een trauma geeft, is hij optimist dat het niet interfereert het bezoek van Chinese toeristen, omdat dat een natuurlijke gebeurtenis is. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesische ambassadeur en Universitas Indonesia onderzoeken de toetreding van de islam naar Indonesië vanuit Azerbeidzjan. De ambassadeur van Indonesië in Azerbeidzjan, Husnan Rbaifanani, samen met 4 onderzoekers van de faculteit van cultuurwetenschappen van Universitas Indonesia, namelijk Maman S. Mahayana, Bastian Zuliano, Gilman Asilmi en Khaidir Ashari, zullen de intrede van islam in de archipel onderzoeken die waarschijnlijk uit de Kaukasus vooral Azerbeidzjan komt. Antara meldde dat ambassadeur Husnan in het sociale netwerk in Jakarta op woensdag 1 augustus verklaarde dat de studie gerelateerd was aan de gelijkenis van cultureel materiaal gevonden in Indonesië en Azerbeidzjan, die de mogelijkheid toonde van de invloed van de Kaukasus in het proces van het binnengaan van islam in de archipel. Volgens Bastian Zuliano, die enige tijd geleden voorbereidend onderzoek had gedaan, is er een relatie tussen de bevolking van Azerbeidzjan in Indonesië? Dit blijkt uit de gelijkenis van oude grafstenen in beide landen, vooral in de Baros, Noord-Sumatra en Aceh. We gaan nu naar het laatste nieuws. Sail Indonesia 2018 deelnemers kwamen op Kupangstrand aan. De 2018 Sail Indonesia deelnemers die uit verschillende landen in de wereld kwamen beginnen aan te komen in het Kupangstrand in Nusa Tenggara. Antara schreef, het hoofd van het ministerie van toerisme bestemmingen van kota Kupang, Pomi Oja, zoals geciteerd door Antara in Kupang op woensdag 1 augustus, verklaarde dat er ongeveer 10 schepen die zijn ingevoerd. Tientallen anderen nog steeds op de weg naar Kupang. Tientallen deelnemers aan Sail Indonesia vertrokken op 27 juli vanuit Darwin, Australië naar Kupang Beach. Gedurende deze tijd Kupangstrand dienen als de eerste ingang van de Sail Indonesia deelnemers, alvorens over te gaan naar andere regio's in Indonesië. Pomi Oja hoopt dat ten laatste alle Sail Indonesia deelnemers op donderdagavond aankomen. Hij voegde eraan toe dat terwijl in Kupang deelnemers verschillende toeristische bestemmingen zullen bezoeken. De deelnemers zullen hun reis naar Alor, Lembata en andere steden of Flores Island voortzetten. De reis eindigt in Labuan Bajo voordat iedereen is Nusa Tenggara verlaat om andere eilanden in Indonesië te bezoeken. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Mehdi, in het commentaar. De algemene verkiezing van Zimbabwe na Mugabe. Maandag 30 juli 2018 was een historische dag voor de bevolking van Zimbabwe. Voor de eerste keer sinds het ontslag van voormalig president Robert Mugabe van de regering 1 vorig jaar, heeft Zimbabwe de verkiezing van de president, leden van het nationale parlement en de regio's uitgevoerd. Bij de presidentsverkiezingen namen 23 mensen dienst om presidentskandidaten te worden. Maar van dat alles hebben er slechts 2 beweerd dat ze de steun hebben van de stemmen van het volk. Namelijk de zittende president Emmerson Mnangagwa van de ZANU-PF-partij en de leider van de oppositiepartij van de Democratic Change Movement of MDC, Nelson Chamisa. Als er geen kandidaten zijn die meer dan 50% stemmen krijgen, vindt een tweede ronde plaats op 8 september. President Mnangagwa beweerde zowel de verkiezing als Chamisa te winnen. Bovendien heeft de MDC-leider zelfs beschuldigingen van fraude gepleit. Maar het werd ontkend door het regerende kamp. De chaos bij deze verkiezing duurde minstens 3 personen. En het regering gaf de oppositie de schuld van de oorzaak van de rellen. Van de parlementverkiezingen, de voorlopige aankondiging van de verkiezingen in Zimbabwe op woensdag 1 augustus 2018, heeft de huidige uitspraak ZANU-PF 110 zetels gewonnen in het lagerhuis van 210 zetels. De oppositie MDC won 41 zetels, 2 andere stoelen van andere partijen. De resterende 57 andere stoelen worden nog steeds berekend door ZBC. Met meer dan de helft van de parlementaire zetels kan de ZANU-PF-partij de winnaar zijn in deze verkiezing. Net als de presidentverkiezingen weigerde de oppositie ook de resultaten van deze verkiezing te accepteren, omdat deze als vol van fraude werd beschouwd. Ondertussen namen vorig president van de Zimbabwe, Robert Mugabe, 94 jaar oud, ook deel aan deze verkiezing. Maar zijn liefdesverdriet om met geweld gedegradeerd te worden stelde hem een paar dagen voor de stemming tegenover zijn eigen partij, ZANU-PF, en moedigde kiezers aan te stemmen voor partijen buiten ZANU-PF. Als we deze ontwikkeling zien en naar de resultaten van de algemene verkiezingen kijken, zal het zeker niet de verwachting zijn dat de spanning in Zimbabwe zal toenemen. Oppositiepartijen moeten sympathisanten bewaken om geen anarchisten te zijn, terwijl de regeringspartij ook een mogelijkheid biedt om te vertellen of er een vraag is. Iedereen die de president is en elke partij die het parlement controleert, wordt geacht een beschermer te zijn voor alle Zimbabwanen. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië. We zullen beginnen met de gebeurtenis van 3 augustus 1960. De onafhankelijkheid van Niger. De onafhankelijkheidsdag van de Republiek Niger wordt op 3 augustus herdacht en markeert in 1960 de onafhankelijkheid van Niger van Frankrijk. Republiek Niger is een niet-aan-zee-grenzenland in West-Afrika. Niger grenst aan Nigeria en Benin in het zuiden, Mali in het westen, Algerije en Libië in het noorden en Tsjad naar het oosten.
De naam van dit land is afkomstig van de rivier de Niger. Naast de positie die door het land omgegeven, stelt Niger voor serieuze uitdagingen voor de ontwikkeling van slecht onderwijs en de armoede van zijn bevolking, gebrek aan infrastructuur, slechte gezondheidszorg en verschillende milieuproblemen. Sinds de onafhankelijkheid heeft Niger onder 5 grondwetten en 3 periodes van militaire heerschappij geleefd. Na een militaire coup in 2010 is Niger een democratische partij met meerdere partijen geworden. Luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 3 augustus 2005. Mahmoud Ahmadinejad werd beëdigd als president van Iran. Mahmoud Ahmadinejad is de 6e president van Iran. Zijn presidentschap begon op 3 augustus 2005. Hij staat algemeen bekend als een conservatieve figuur die erg loyaal is aan de waarden van de Iraanse Islamistische Revolutie. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak sloot Ahmadinejad zich in 1986 aan bij het Islamic Revolution Guards Corps. Later werd hij de 6e korpshoofdingenieur en de stafchef van het korps in het westen van Iran. Na de oorlog diende hij als adjunct-gouverneur en de gouverneur van Maku en Koy, adviseur van de minister van Cultuur en Islamistische Leer en de gouverneur van de provincie Ardabil van 1993 tot oktober 1997. Ahmadinejad werd verkozen tot burgemeester van Teheran in mei 2003. Tijdens zijn ambtstermijn keerde hij veel van de veranderingen terug die door de vorige burgemeester waren gemaakt die meer gematigd en hervormd waren, en plaatste religieuze waarden in de activiteiten in culturele centra. Na 2 jaar als burgemeester van Teheran werd Ahmadinejad gekozen als de nieuwe president van Iran. Tijdens de Iraanse presidentverkiezingen in 2013 werd hij vervangen door de gematigde conservatieve figuur Hassan Rouhani. Luisteraars, we beëindigen met de gebeurtenis van 3 augustus 2005. Mauritaanse militairen lanceerden een coup tegen de president Maoya Old Sid Ahmed Taya. De soldaten en leden van de presidentiële garde in Mauritanië lanceerden een coup tegen president Maoya Old Taya. De staatsgreep werd gelanceerd toen president Maoya Old Sid Ahmed Taya in Saudi-Arabië was voor de begrafenis van koning Fahd. Het leger nam het hoofdkwartier van de strijdkrachten over, evenals regeringstelevisie en radiostations. Toen hij in het begin van augustus 2005 het land verliet om Kings Fahd begrafenis in Saudi-Arabië te bezoeken, meldde het leger dat ze het staatsmedia hadden gehouden. Een groep die zichzelf de Militaire Raad voor Justitie en Democratie noemt, kondigde een staatsgreep aan in een verklaring van het Nationaal Persbureau op 3 augustus 2005. De staatsgreep werd geleid door kolonel Ali Old Mohammed Fall en vormde een militaire junta. De militaire dictator zou gedurende 2 jaar worden aangekondigd om zich voor te bereiden op de implementatie van de democratische instellingen. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Pertamina beheert blok rokan. De overheid via het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen, of ESDM, besloot het beheer van het blok rokan toe te vertrouwen aan PT Pertamina Persero. Eerder werd het olie- en gasblok in Riau beheerd door PT Chevron Pacific Indonesia sinds 1971, een dochteronderneming van de olie- en gasreus uit de Verenigde Staten, Chevron. De coördinerende minister voor Maritieme Zaken Luhut Binsar Panjaitan in Jakarta op woensdag 1 augustus zei de overweging om voor Pertamina te kiezen werd inderdaad op een zakelijke manier gedaan, zodat de oude exploitant Chevron Indonesia die kleinere winsten aan het land aanbod moest verliezen. Luhut legde uit dat blok rokan een grote troef is in de olie- en gassector, omdat het reservaat groot is, vooral als het nieuwe technologie kan toepassen. Hij benadrukte dat de rokan nog steeds 1,2 miljard vaten olie kan bevatten. Ondertussen verwelkomde PT Pertamina Persero het besluit van het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen dat specifiek de beheerrechten van het blok rokan heeft toegekend. Zoals vermeld door uitvoeringstaken president-directeur van PT Pertamina, Nike Widiawati, in het 9e West Merdeka Forum met de titel Behoud van olie en gasbeschikbaarheid, die op woensdag 1 augustus in Jakarta werd gehouden. Nike Widiawati zei dat zij klaar was om het vruchtbare olie- en gasblok in Indonesië te beheren, met een productiecapaciteit van meer dan 210.000 vaten olie per dag. Nike zei dat de totale productie van het rokanblok naar de raffinaderijen voor Pertamina zou gaan, zodat de export van ruwe olie zou verminderen voor de productie van stookolie en andere aardolie geraffineerde producten. Verminderde invoer van ruwe olie, Nike zou naar verwachting in staat zijn om de buitenlandse divisen reserves van Indonesië te redden tot 4 miljard US dollar per jaar.
Dengan adanya WKWK itu dikelola oleh Pertamina, maka 100% produksinya
met het WKWK-berggebied beheerd door Pertamina kan 100% van zijn productie de Pertamina raffinaderij betreden. Niemand wordt verwijderd of geëxporteerd. Dit heeft dus later invloed op de betaalbaarheid. Omdat de importprijs met de prijs van het kopen van stroomopwaartse producten op de binnenlandse prijs vrij ver is, daarom berekenen we wanneer we rook kan tellen, dit alleen de economie van het WK zelf. Maar we tellen hoe de impact op de verlaging van productiekosten op de lange termijn gedurende 20 jaar. We kunnen dan aan de regering overbrengen dat er een besparing van 4 miljard US dollar per jaar op de valuta zal zijn. Nike voegde toe door het rokanblok te beheren kan Pertamina energieonafhankelijkheid in het land realiseren, omdat er nieuw aanbod wordt verkregen uit blokken die al meer dan 90 jaar actief zijn. Daarom is de volledige productie van 100% volledige toegang tot Pertamina om aan de behoeften van huisbrandolie te voldoen nog steeds afhankelijk van invoer. Bovendien door het beheer van blok rokan zal het potentieel voor staatsinkomsten voor 20 jaar management 57 miljard US dollar of ongeveer 825 biljoen rupiah bedragen. Ter informatie, momenteel bestaat het rokanblok uit twee belangrijke olievelden, namelijk de Duri en Minasvelden die worden beheerd door PT Chevron Pacific Indonesia, een dochteronderneming van de wereldwijde olie- en gasreus uit de Verenigde Staten. Het contract van het bedrijf loopt af in 2021. Verwijzen naar het jaarverslag van 2017 werd PT Chevron Pacific Indonesia de opene grootste bijdrage aan de productie naar Thailand voor het moederbedrijf in de Verenigde Staten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma The Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voynews.id kunt u ook via applicatie RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie van Grobogan midden Java. Dus blijf toe met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, 29 juli 2018, duizenden inwoners van Karanglangu dorp, Kedung Jati, Grobogan, midden Java, verzameld aan de rand van de rivier Tuntang. Daar verzamelen ze zich om de Tuntang rivier 15 meter breed over te steken naar het dorp tegenover Kombak dorp, Kedung Jati, subdistrict Grobogan. Deze activiteit staat bekend als de Asrah Batin traditie. In de culturele traditie die al honderden jaren geleden aan de gang is, kruisen de dorpelingen Karanglangu, de rivier met een snelle stroom van 70 cm, die het dorp Karanglangu en Ngombakdorp verdeelt. Terwijl de dorpelingen in het dorp Ngombak de komst van de dorpelingen in Karanglangu verwelkomden met de maximale service. Sommigen bevinden zich op de oever van de rivier. Er is ook een showcase van kunst, entertainment en een verscheidenheid aan typisch Javaanse gerechten. Luisteraars, de traditie van Asrah Batin begint van 's morgens tot 's middags. Vanaf de ochtend hebben bewoners zich verzameld aan de rand van de rivier de Tuntang. In de traditie die om de 2 jaar wordt gehouden, zijn de leider van Karanglangu dorp en de andere team door het Ngombak dorp met behulp van een vloot dat is verseerd. De dorpelingen Karanglangu zowel oud als jong staken te voet de rivier over met de behulp van de bewakers in de gezeten Ngombak dorp. Ngombak dorpelingen die lang hebben gewacht op de komst van het dorp Karanglangu verwelkom met warmte. Aangekomen in het dorp Ngombak zullen ze in een dorphal en lokaal veld verzamelen en wachten een groot feest op hen. Luisteraars, Asrah Batin traditie is nauw verwant met de overtuigingen van de gemeenschap van de figuren Kedana en Kedini. Ze heten ook Raden Sutejo en Roro Musia, waarvan wordt aangenomen dat ze de grondlegger zijn van Karanglangu dorp en Ngombak dorp. Volgens de mythologie zijn Kedana en Kedini broers en zussen. Ze waren gescheiden toen ze klein waren. Kedana vestigde zich in het dorp Karanglangu, terwijl Kedini zich vestigde in het dorp Ngombak. Lang verhaal kort, na beide volwassenen ontmoeten ze elkaar totdat ze verliefd worden en bijna getrouwd. Het huwelijk gebeurde uiteindelijk niet nadat bekend werd dat zij lang gescheiden broers waren. De Asrah Batin traditie wordt gehouden op zondag Kliwon om Kedana en Kedini te herdenken. Asrah Batin zelf is een ander woord van Pasrah Batin of in het Nederlands innerlijke overgave betekent. Het betekent oprecht zijn met de realiteit. Pasrah batin is ook een vorm van dankbaarheid aan God. Vanwege de toestemming van God komt het verboden huwelijk tussen broers en zussen uiteindelijk niet voor. Luisteraars, het verhaal tussen Kedana en Kedini, dat twee dorpen kleurt, is geen onzin. Bovendien bewezen door het bestaan van graven en petilasan. Bewezen ook sinds erfelijke jonge mensen van Karanglangu en Ngombak dorpelingen zijn verboden om van elkaar te houden en te trouwen. Bewoners van beide dorpen geloven als de regel wordt overtreden, zal een ramp gebeuren. Nu is de traditie niet alleen een gewoon ritueel, maar ook als een toeristische attractie in Grobogan geworden. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditie van Asrah Batin in Grobogan, Midden Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Irham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma's is de Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Diversen. In deze episode presenteren we de informaties over Festival Indonesia in Moskou. Dus blijf u met ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, Indonesië's ambassade in Moskou houdt opnieuw de derde festival Indonesia die van 2 tot 5 augustus in Krasnaya Presnya Town plaatsvinden. De thema van dit jaar is Visit a Wonderful Indonesia, Explore Our Regions. Dit evenement is een handels-, investering-, toeristen- en kunst- en cultuurpromotiemedia die een deel van Indonesië's economische diplomatie. Dit zal de aanbevolende producten van Indonesië zoals koffie, kledingen, accessoires, palmolie, Indonesische culinair en ambachten presenteren. Luisteraars in het Festival Indonesia kunnen verschillende kunst- en culturele uitvoeringen uit regio's, zoals liederen, dansen en muziekinstrumenten worden uitgevoerd op het hoofdpodium, maar ook op verschillende podia op andere plaatsen afzonderlijk. De Indonesische ambassadeur in de Russische Federatie samen met de Republiek Belarus, M. Wahid Supriyadi, zei dat het Indonesische festival deze keer speciaal werd ontworpen zoals de bredere locatie van het vorige festival en het bestaan van een speciaal Indonesische paviljoen.
festivalnya sendiri 3-5. Itu jam 12-9 non-stop, itu pertunjukan seni budaya. Tapi di lain itu juga...
Het festival vindt plaats van 3-5 augustus op 12-9 non-stop. Is een culturele kunstvoorstelling, we maken ook een bazaar, nu maken we wat per cluster. Dus er is bijvoorbeeld batik, er is mode, er is handwerk en er is culinair. Indonesia in Moskou begint met het Business Forum Indonesia-Rusia en de zakelijke matching op 2 augustus in het World Trade Center. Naast de gouverneur, de adjunct-gouverneur, de regent en een aantal regionale Indonesische functionarissen, is het zakenforum gepland om te worden bijgewoond en geopend door het hoofd van de Nationale Ontwikkelingsplanning Organisatie, Bambang Brojonegoro. Een zakelijke forum zal worden bijgewoond door ongeveer 5000 ondernemers, zowel uit Rusland als uit Indonesië. Toeristische ondersteunende infrastructuur zal de belangrijkste focus zijn in een zakelijke forumactiviteiten. Andere sectoren zullen echter ook op het forum worden besproken, zoals energie, industrie, transport en palmolie. Dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Tot ziens!
We zijn weer terug met mij, Ilham, en dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van de Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij, Ilham, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de provincie Bangka Belitung. Als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje Kutelame, of in het Nederlands betekent Oude Stad. Dit liedje vertelt het verhaal van de stad Muntok, de hoofdstad van de Regenschap West Bangka. Veel luisterplezier en blijf er met ons alleen maar in www.vwnews.id.
Bersejarah di ujung barat pulau.
Luisteraars, dat was het liedje Kutelame door Habli Noor. Door de tekst van het liedje wordt er verteld dat Muntok een historische stad is op de westpunt van het eiland Bangka. Hier zijn veel historische plaatsen, zoals de oude moskee, de Chinese tempel en het graf van Raja. De stad wordt ook vermeld als de plaats van ballingschap van Bung Karno en Bung Hatta, de figuur van de Indonesische proclaimer. Dit liedje, dat meestal wordt betwist tijdens de verjaardag van de stad Muntok, bevat ook berichten en advies voor de jongere generatie om de geschiedenis en cultuur van de stad Muntok lief te hebben en te houden. Luisteraars, Het volgende liedje die we zullen luisteren is getiteld Mandi Da Besabun. Dit liedje is het regionale liedje uit de regenschap van Zuid-Banka. Gezongen door Hamsan Gober is de tekst van dit liedje beladen met adviezen om jonge mensen aan te moedigen om niet lui te zijn, om te werken en slim om voor zichzelf te zorgen. Veel luisterplezier!
Bangka Selatan, ngapai kita berpangku tangan. Jangan kita males, males begawi. Ingat pesan orang tua kita, pacak-pacak lah ika ngejaga diri. Semakin tinggi, semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Tur kemuning lentur, ku remes lentur kerena buah. Biar habang hancur, hai hancur lebur. Cuba kengantang dakkan berubah. Ingatlah ingat pesan kerio panting menek selamat kepala dak pening. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikukur. Ai urang muda ita di mane, cubela kini ita beguyur. Jangan sampai ditinggal. Kita ngelimbang, kinyare tima. Jangan sampai dahada. Yo kita kena junjung behau. Hame henang, yo hame haro. Yo kita kena junjung behau. Menek henang, jangan takut haro. Bangka Selatan, ngapai kita berpangku tangan. Jangan kita males, males begawi. Ingat pesan orang tua kita, pacak-pacak lah ika ngejaga diri. Semakin tinggi, semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar dak behabun tapi makai hampu. Jangan sampai geliwat. Menikah kelak lah jadi urang. Janganlah makan hurang. Yo kita kenang junjung behau. Hame henang, yo hame haro. Yo kita kenang junjung behau. Menek henang, jangan takut haro. Kelapo muda,
kelapa tuwe, kelapa tuwe pacak dikukur. Hai urang muda kita di mane, cubi lagi nih kita beguyur. Dari sungai labu naik kerito, biar dak behabun tapi makai hampu. Dari sungai labu naik kerito, biar dak behabun tapi makai hampu.
Lestrars, dat was het liedje Mandi dak besabun, gezongen door Hamsan Gober. En als de afsluiting van vandaag editie, luisteren we naar het liedje Alam Wisata Pulau Bangka. Dit liedje vertelt over de schoonheid van het eiland Bangka, van de zee tot het vasteland. Er wordt verteld dat het eiland Bangka een wit zandstrand en een blauwe zee heeft en schoon is. Iedereen die komt moet gelukkig zijn. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Ik ben Ilham, veel luisterplezier en tot volgende editie.
Panjang pantai Bangka, kita duduk di sore hari. Burung camar terbang di atas ombak, sedengar
vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet
up on the website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesia. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 7 uur tot en met 8 uur 's avonds UTC op frequenties shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5 Jakarta, 10.110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.